Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Sì! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Che ci fa abbracciare! Che
abbracciami,
ci fa sognare!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Abbracciami!
Che ci fa vincere! Grazie! Siamo campioni d'Europa, Italia!
Campioni d'Europa!
Het is 7 december 2021, 9:10 om precies te zijn. Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn zit nog altijd in Frankrijk. Ik hier in Amsterdam, Willem Haak, ben er ook klaar voor. Want we gaan weer een prachtige Italiaanse weken doorbespreken, Wes.
Ja, praktisch twee weken. We hebben natuurlijk twee speelrondes gehad. We hebben weer wat, hoe zullen we het noemen?
Dingen
buiten, maar ook buiten het voetbal natuurlijk weer. Weer wat arrestaties en dergelijke. Dus er is weer genoeg gebeurd.
Ja, van alles. En ook nog op het veld misschien wel meer spektakel dan ooit. Veel doelpunten, veel mooie goals. Veel wedstrijden waarvan je dacht dat de ene ploeg ging winnen. En uiteindelijk de andere deed. Laten we eigenlijk gewoon even naar deze speelronde kijken. En dan kijken we... aan de hand daarvan nog even terug naar die midweekse potjes. Beginnen bij, je mag kiezen, bij Atalanta op bezoek bij Napoli of Roma tegen Inter?
Laten we dan Atalanta-Napoli doen. Of Napoli-Atalanta was het natuurlijk. Denk ik toch wel in ieder geval een wedstrijd met de mooiste goals. En misschien ook wel sowieso een van de betere wedstrijden die we natuurlijk dit seizoen hebben gezien.
Absoluut.
Ook gewoon alleen al van... Ja goed, Napoli natuurlijk goed begonnen aan het seizoen. Atalanta heel erg op stoom geraakt nu de laatste weken. Maar het was wel een feestje om naar te kijken, moet ik eerlijk zeggen hoor.
Ook qua goals, want het begint eigenlijk al na 7 minuten... waarbij Duvan Zapata diep wordt gestuurd, knap bij zich houdt en hem teruglegt op Malinovski. Ook nog een België actief geweest, hè? Daar ben je altijd meer van dan ik. Bij Genk, dacht ik.
Bij Genk, zeker.
En in Italië door de jaren heen toch uitgegroeid door tot... Een van de beste middenvelders van de competitie, denk ik. In ieder geval.
Natuurlijk zeker qua afstandsschoten.
Zeker qua afstandsschoten. En als hij goed is, dan is hij ook altijd echt goed. En dat was hij ook nu tegen Napoli, want hoe hij hem weer afmaakt is fantastisch. Uiteindelijk komt Napoli nog wel voor. Doelpunten van Zielinski, Mertens, 1-1 en 2-1. Maar ja, dan draait het toch weer helemaal om. Demiral met een prachtig spitse doelpunt die hem echt... door het net heen joeg en Freuler maakte 5 minuten later de 2-3. Atalanta daar winnend bij Napoli. Is dat dan zorgwekkend voor Napoli? Of zou je zeggen, ja, ze missen zoveel spelers. Met Koulibaly, Ruiz, Insigne, die natuurlijk waren uitgevallen tegen Sassuolo. Anguissa, Osimhen al eerder niet bij tegen Inter geblesseerd geraakt. Welke kant zou jij het opredeneren?
Ja goed, aan de ene kant zou je natuurlijk zeggen, het is wel een beetje zorgelijk dat je nu natuurlijk de laatste weken wat punten verspeelt. Zeker als je zo goed aan het seizoen bent begonnen. Maar goed, wat je zegt, er zijn zoveel afwezigen dat je het ook bijna niet kunt rooien. Ze speelden nu natuurlijk dit weekend met Mario Rui op het middenveld in plaats van een Anguissa of een Fabian Ruiz. Ja, dat, ik denk dat dat natuurlijk wel heel veel zegt over de situatie daar. Hoe nijpend het eigenlijk is met al die blessuregevallen.
Zeker. Maar,
ja, kijk, we moeten ook niet ontkennen, het is natuurlijk wel gewoon 38 wedstrijden. En het gebeurt zelden natuurlijk dat er een ploeg aan het einde van de rit bovenaan staat zonder heel veel punten te hebben verspeeld. Het is natuurlijk wel eens gebeurd in die periode dat Juve 9 keer kampioen werd, dat ze een keer een seizoen niet verloren bijvoorbeeld. Maar dat zijn natuurlijk echt unieke dingen. En ja, ik denk dat het, als je ook nu een beetje het begin van het seizoen zo volgt, zijn natuurlijk Milan en Napoli heel goed begonnen, maar die hebben de laatste week ook punten laten liggen. Nu, juist recentelijk, is Atalanta en Inter die natuurlijk weer een goede reeks te pakken hebben. Dus zo zal het waarschijnlijk ook de rest van het seizoen een beetje doorgaan totdat we op 38 duels zitten. Maar Ja, en ik denk ook zeker van een Atalanta wat al 4 keer op rij had gewonnen. Waaronder tegen Juventus uit bijvoorbeeld. Ja. Het zijn natuurlijk niet. Het is niet dat ze dit verliezen van een Salernitana. Dan zou het zorgwekkender zijn. Kijk, deze wedstrijd kun je eventueel verliezen. Ja, precies.
Lachen. Nee, maar je hebt gelijk. Want Atalanta liet het ook echt zien. En laat echt steeds vaker en steeds meer zien. Absoluut tot die Scudetto-kandidaten te behoren. Want het was nu ook weer dat ze toch achterkomen. En dan denk je, kom op. Want je speelt Napoli, vond ik, in de eerste helft weg. Geef je toch weer snel weg, waardoor Zielinski en Mertens kunnen scoren. En dat is een beetje het punt waarop Atalanta het vaak laat afweten. Aan de ene kant dat ze aan het begin van het seizoen veel punten verspelen. Aan de andere kant dat het altijd toch wel een beetje vrijblijvend blijft. En dat komt mede omdat ze aan het begin van het jaar communiceren niet voor de titel te willen gaan, maar zich te willen handhaven. Dus er staat ook niet echt druk op wat betreft die landstitel. En ik vind dat je dat best wel vaak terugziet in dit soort potjes. Dat ze dan toch misschien wel iets te veel blijven aanvallen of iets te vrijblijvend actief zijn. En dat zag je nu ook weer dat ze achterkwamen tegen Napoli. Maar de omslag die ze kunnen maken en die ze de afgelopen jaren niet zo vaak konden maken, is dat ze toch weer terugkwamen en dan toch weer met 2-3 winnen nu. En dat maakt voor mij misschien wel dat Atalanta op dit moment misschien wel een echte titelkandidaat is. En echt kan gaan meedoen om die titel. Al zeggen we dat wel elk jaar, hè?
Ja, dat is natuurlijk wel een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het is wel natuurlijk qua punten heeft Gasperini het nu dit seizoen volgens mij beter dan in zijn voorgaande, wat was het, 5 seizoenen? Zit er in ieder geval nu 2000 dagen, zag ik gisteren of eergisteren. Maar goed, ja, kijk, het is natuurlijk wat jij zegt. Ik denk dat Atalanta de laatste seizoenen zo goed is geworden, ook juist door het feit dat daar zo weinig druk is. Dus dat je ook als een... Ja, dat je niet per se elke week hoeft te presteren om wel gewoon een goed seizoen te draaien.
Als een soort middenmotor in de
ja,
top.
Ja, zo gaan ze natuurlijk een beetje, het is een beetje qua mentaliteit is het wat middenmotorig. Terwijl het qua voetbal natuurlijk wel gewoon de top tegen de top aanschurkt. En ik denk dat dat wel een ja, dat is lijkt mij gewoon de volgende stap die ze moeten zetten om ook gewoon als ja, middenmotor mentaliteitsclubje, zeg maar.
Maar dat willen ze helemaal niet.
En nee, maar dat is wel, ja, precies, maar dat is wel opvallend inderdaad. En ook gewoon, ik denk dat dat ook wel een van de redenen is waarom ze het iedere keer toch een klein beetje af laten weten, soms in die grote wedstrijden tegen kleine ploegen. Ja, dat is wel denk ik het eerste wat moet veranderen. Want ik denk als je daar gewoon tegen zegt van wij zijn Atalanta, wij voetballen nu al eigenlijk al jaren als een van de leukste ploegen van Europa. Wij gaan gewoon komend seizoen vol voor die titel gaan.
Ja, nee,
ik denk dat
precies.
Dat, zeker ook met de spelers die er nu zitten, die natuurlijk ook gewoon echt intussen wel wat ervaring hebben bij de club en ook wel wat druk gewend zijn. Zou je zeggen van nou, er moet wel meer in zitten dan wat er nu eigenlijk de laatste jaren uit is gehaald. Want de potentie is er.
Maar aan de andere kant ligt daar de kracht misschien ook wel hoor. Dat spelers zoals Koopmeiners, De Roon, Hateboer en dergelijke ook juist kunnen presteren. Doordat die mentaliteit daar op die manier is. En doordat het niet een grote Italiaanse topclub is waar je moet presteren.
Nou goed, het mes snijdt aan twee kanten natuurlijk, ja, een beetje. Maar ja.
Maar ja, wat je ook ziet, en dan kijk je naar de selectie, en die is zo ontzettend breed. Want tegen Napoli kunnen Hateboer, Iličić, Pazalić, Muriel en Jim City invallen. En dat zijn stuk voor stuk spelers die ook bij zeker een groot deel van die andere Italiaanse topclubs in ieder geval mee zouden kunnen draaien om minuten te kunnen maken. En die ook zeker in het geval van Muriel, Pazalić en Iličić ook vaak zouden maken, denk ik. Al zou Iličić denk ik misschien wel overal een invaller zijn. En dat is hij nu ook wel bij Atalanta. Meest indrukwekkende prestatie aan Atalanta kant? Van Zapata of van Demiral? Of misschien wel van iemand anders?
Ja, ik ga dan toch voor Demiral wel. Ook gewoon vanwege het feit dat hij natuurlijk als centrale verdediger daar een bal afmaakt alsof hij een volleerde spits is. Waar ik altijd wel goed op ga. Maar ook gewoon, en daar kregen we volgens mij ook al een kijkersvraag over. Of Juventus hem bijvoorbeeld niet te vroeg had laten gaan of te makkelijk had laten gaan. En ja, het is natuurlijk een beetje dubbel. Ook vanwege het feit dat natuurlijk bij Juve spelen natuurlijk Bonucci en Chiellini en De Ligt, waardoor je vaak toch de vierde naam bent. En als je dan zo achteraf weer ziet hoe vaak Bonucci en Chiellini recentelijk ook weer geblesseerd zijn, dan zou ik zeggen van hou lekker die Demiral erbij, zeker vanwege zijn leeftijd.
Maar dat is vanuit de club beredeneerd. Want als bent en je kan basisspeler zijn bij Atalanta of vierde centrale verdediger bij Juve, ja, dan is de keuze, ondanks dat Juve natuurlijk nog steeds gewoon een grotere en ook betere club is, wel snel gemaakt. Want bij Atalanta is hij praktisch centrale verdediger nummer 1 op dit moment. Nou ja, dan
nee, precies. En dat is ook natuurlijk de reden waarom hij die kant op is gegaan. En het pakt voor hem ook weer heel goed uit, gelukkig. Dus ik denk dat, volgens mij zit er een optie tot koop bij die nog redelijk meevalt. Ergens tussen de 20 en 25 miljoen, geloof ik.
Of een verplichting is dat zelfs, dacht ik eerlijk gezegd.
Dus ja, waarschijnlijk als hij nu dit seizoen op deze manier afmaakt, dan kunnen ze die deze zomer ook alweer verkopen voor 50 of 60 aan, weet ik veel, een Premier League ploeg of zo.
Nou ja, en als je naar dit elftal kijkt van Atalanta, is het gewoon hartstikke goed. Op elke positie. En op elke positie is het ook dubbel bezet. En vorig jaar had je nog een beetje een zwakke plek in het doel. En dat is tegenwoordig ook opgevangen, want Musso is echt fantastisch. En langzaam maar zeker wordt Atalanta steeds beter. En elk seizoen weer steeds meer een titelkandidaat misschien. Wel iets om in de gaten te houden. Aan de andere kant natuurlijk nog even Napoli, waar Dries Mertens het de afgelopen weken fantastisch doet en weer scoorde. Is het dan niet zonde dat hij op de bank zit als Osimhen wel fit is?
Ja, maar ik denk ook wel dat Dries natuurlijk ook de laatste tijd wel, of tenminste sowieso het afgelopen jaar, het was een schouderblessure geloof ik, dus hij is zelf natuurlijk ook niet altijd fit geweest.
Veel gesukkeld.
En ik denk ook wel dat, kijk, nu heeft hij weer eventjes het voordeel tussen aanhalingstekens dat Osimhen er niet is en dat hij zichzelf volledig kan laten zien. Maar ik denk als hij nu de komende tijd, als Osimhen er niet bij is, zo goed speelt, dan gaat dan gaat Spalletti ook niet zeggen van hey, je wordt weer wisselspeler zodra Osimhen terug is. Dan moet hij gewoon een soort combinatie proberen te vinden tussen die twee. Want je kunt in goede vorm kun je denk ik ook echt absoluut niet om meer te zijn. Hoor.
Nee, ook niet qua kwaliteit en qua effectiviteit. Dat is altijd zo fantastisch. Laten we doorgaan, Wes, naar die andere topper. Want het was een galavoorstelling, hè?
Roma-Inter, je verwacht dan toch een beetje tegenstand. Je verwacht natuurlijk van José Mourinho is natuurlijk toch wel een Inter-legende. Je verwacht dan eigenlijk natuurlijk, zou je zeggen, dat die Inter ook gewoon wil kloppen. Dat hij nog even wil laten zien dat hij dan nog steeds gewoon de Mourinho is, de special one. En dan sta je echt na 25 minuten 2-0 achter in eigen huis, terwijl het echt misschien al 5-0 had kunnen staan. Volgens Denzel Dumfries 0-3. Ja, het was echt een gala voorstelling. Het was echt een wonder dat uiteindelijk het bij 0-3 bleef. Want ik denk als het weer, net zoals toen ze in Noorwegen speelden, 6-1 verloren. Ik denk dat het
zeker
makkelijk weer had gekund.
Maar jij zegt dan, wat ik me kan voorstellen hoor, dat het vooral aan de kant van Roma lag. Hoe slecht Roma was en dat ze echt niks ondernamen.
Nee, het is een beetje een combinatie van de twee. Het is natuurlijk altijd van, ben jij nou zo dom of ben ik nou zo slim? Kijk, Inter was gewoon echt heel goed. En ik denk dat dit bewijs nog maar is dat Inter denk ik nog steeds wel titelkandidaat nummer 1 is. Maar goed, bij Roma kwam er nu ook niks vandaan. Maar het is net aan welke kant je het wil zoeken. Jij wil waarschijnlijk naar de Inter is heel goed kant. Daar kan ik me ook heel goed in vinden. Maar het choqueert mij toch wel hoe dramatisch Roma ook kan zijn. En we hebben dat natuurlijk dit seizoen ook al wel een paar keer gezien. Maar juist in zo'n topwedstrijd en juist tegen de oude ploeg van Mourinho verwacht ik daar gewoon veel meer van.
Maar ze missen wel ook, net als Napoli natuurlijk, wel een aantal spelers. Karstorp geschorst, Abraham geschorst. Allebei midweek zijn gele kaart gepakt tegen Bologna. Nog wat blessures. Spinazzola die natuurlijk nog altijd niet bij. Nog wat andere namen die ontbraken. En daar gooide Mourinho natuurlijk na afloop weer op. Kijk, in normale vorm of normale staat is Inter beter dan wij, zei hij. Maar in zo'n situatie is Inter veel beter dan wij. Kan je daar dan wel een beetje in vinden? Of is dat weer zo'n slap excuus van Mourinho waarvan je denkt, god, het is wel de zoveelste keer dat hij het op de zwakte van zijn selectie gooit. En ondertussen heeft hij wel Villar, Mayoral, Diawara en dergelijke op de bank zitten.
Ja, goed, eigenlijk is het een beetje hetzelfde verhaal als bij Napoli. Tuurlijk, als jij heel veel afwezig hebt en schorsing hebt in dit geval, ja, tuurlijk moet je dat ook wel meenemen in de beoordeling. Maar zelfs dan, je mist ook gewoon de hele ja, motivatie misschien, maar ook gewoon een beetje die wil om te winnen, zeg maar. En dat
en tactiek is juist, mis je toch
maar,
ook wel?
Ja, natuurlijk. Maar goed, maar ik denk dat Mourinho... En dat is natuurlijk ook best wel pijnlijk om te constateren. En dat is echt niet iets van dit seizoen. Maar dat natuurlijk gewoon echt wel flink achteruit is gegaan eigenlijk sinds zijn periode, de vorige periode in Italië. Heeft hij natuurlijk bij Real Madrid heeft hij nog prijzen gepakt. Maar eigenlijk is het toch wel een beetje... Ja, als een nachtkaars aan het uitgaan en hij kan...
Nou, meer dan dat. Het is volledig gedoofd. Als een emmer water eroverheen gegaan na die tijd bij Real.
En goed, en hij kan natuurlijk nog wel teren op die naam José Mourinho. En hij heeft natuurlijk genoeg prijzen gewonnen om dit soort baantjes te kunnen krijgen. Alleen je vraagt je toch af wanneer ploegen dan niet meer gaan kijken naar die naam, zeg maar.
Maar moet je het project Mourinho bij Roma nu al opgeven? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Hij is aangesteld als... redder, hè, na de tijd onder Fonseca, die toch super teleurstellend was. Hij is aangesteld als man die Roma weer naar de top moet loodsen. Aangesteld als man die in Italië alles heeft gewonnen met Inter. Aangesteld als man die hele club weer naar zijn hand moet zetten en dat sentiment moet veranderen. Nou lukt dat laatste wel, maar die eerste paar zaken totaal niet. Want alles is praktisch slechter dan onder Fonseca. Maar moet je dat dan nu al opgeven? Want dat is natuurlijk ook de grote vraag. Ik vind dat echt twijfelachtig.
Nou ja, ik denk dat dat nu inderdaad wel te vroeg is. En eigenlijk hetzelfde. We hebben natuurlijk vorige week even over Allegri gehad. Dat is eigenlijk ook het begin van weer een nieuw soort project... wat dan een club is gestart. En volgens mij Mourinho ligt ook nog vast tot 2024.
Ja.
Dus het is natuurlijk ook niet iets dat je zegt... we gaan dat nu al doen. Alleen ja, het is natuurlijk wel... Je hoopt iets van verbetering te zien. En goed, we zijn er nu natuurlijk, wat is het, 16, 17 wedstrijden bezig. Dus het is natuurlijk ook echt nog wel vroeg. Maar ik denk wel dat als het inderdaad op deze manier doorgaat, dan gaat Roma denk ik ook niet in die top 5, top 6 eindigen.
En dan zal
de club inderdaad wel al natuurlijk zijn conclusies moeten trekken aan het eind van het seizoen.
Absoluut.
En dan eventueel wel Mourinho moeten ontslaan of weet ik veel wat het plan dan zou zijn.
Maar goed,
het probleem is... Het probleem is ook gewoon dat er niks beters beschikbaar is, denk ik, op dit moment. En dat helpt natuurlijk dat soort trainers wel een beetje.
Maar ze hebben 8 keer gewonnen in het Serie A, 1 keer gelijk gespeeld, 7 keer verloren. Nou ja, dat zijn echt schrikbarende cijfers na 16 speelronden. Zeker voor een club als Roma, waar ze toch voor die top 4 willen gaan, moeten gaan, denk ik zelfs, om de selectie toch weer te kunnen verbeteren. Wel echt pijnlijk eigenlijk. En ook wel iets om in de gaten te houden. Want stel, het gaat nog veel slechter de komende tijd. Nou ja, we hebben het dit jaar in de eerste paar afleveringen gehad over Roma als mogelijke Scudetto-kandidaat. Nou,
dat lijkt heel lang geleden.
Dat lijkt heel lang geleden. Vorig jaar hebben we die vragen ook vaak gekregen. En toen ging het ook nog uiteindelijk totaal mis. Dat was zonder Mourinho. Maar ja, het is toch weer elke keer een beetje... hetzelfde stramien dat ze daar volgen. Aan de andere kant natuurlijk Inter, waarbij we aan het begin van het seizoen ook veel negatieve verhalen hebben gehoord. Ook van onze kant natuurlijk de 3 beste spelers kwijtgeraakt. 2 verkocht, Eriksen natuurlijk om andere redenen er niet meer bij. De trainer vertrokken, we zeggen het elke keer, maar toch wel elke keer belangrijk om te benadrukken. Want als je dat ziet, als je ze ziet spelen tegen Roma zaterdagavond, zou je dat totaal niet verwachten?
Nee, goed, dat hebben we vorige week een beetje gezegd. Dat het spel is ook gewoon veranderd in de zin dat het veel meer naar proactief voetbal is gegaan in plaats van reactievoetbal en countervoetbal, wat het onder Conte was.
Het is Inzaghi-bal.
Ja, je ziet ook gewoon dat het deze selectie heel goed ligt. En het scheelt natuurlijk ook wel dat je... Ja, voetballend gezien, ook gewoon letterlijk voetballend gezien in de zin van pasen, paaszuiverheid, diepe ballen. Heb je natuurlijk ook gewoon echt in iedere linie, heb je gewoon hele goede spelers. En het begint natuurlijk achterin met een Bastoni die natuurlijk en een goede paas en een goede lange paas heeft. Je hebt op het middenveld een van de beste spelers dit seizoen, Brozovic, die natuurlijk niet opvalt eigenlijk. Maar intussen volgens mij ook in de Champions League in 4 van de 5 wedstrijden is verkozen tot speler van de wedstrijd. En ook zelden een fout maakt. Je hebt Calhanoglu natuurlijk, die de laatste weken weer beter begint te worden.
Maar nog even bij hem blijvend. Want dat is namelijk het verschil ten opzichte van het begin van het seizoen, denk ik. Dat Calhanoglu als tweede regisseur kan fungeren. Want Brozovic is dat tussen de verdediging en het middenveld. Calhanoglu is dat 100% tussen het middenveld en de aanval. En dat zie je zo duidelijk terug in de laatste paar wedstrijden. En vooral in de tweede goal van Zeko, waarbij Çalhanoğlu als speel fungeert, zeg maar, in dat aanvalsspel. Inter de bal rond kan tikken, 1-2'tjes uitdeelt en dwars door het hart van de verdediging van Roma snijdt, waarbij Çalhanoğlu telkens de man is die daar bij betrokken is, samen met natuurlijk wat andere namen, maar hij kwam telkens terug aan de bal, legde hem uiteindelijk terug op Dzeko en Dzeko maakt af. Maar ja, dat is toch wel echt een man in vorm wat mij betreft, waaraan je kan zien dat Inter in dit seizoen is gegroeid, want we hebben het ook gehad over de situatie na de nederlaag tegen Lazio. Natuurlijk in hetzelfde Stadio Olimpico. Waarbij die wil om te winnen leek te ontbreken. Hè? Die honger die ze vorig jaar onder Conte wel hadden, er misschien niet was. Sindsdien hebben ze niks meer verloren. Dus kunnen wij weer worden af... Tenminste, ik zei dat soort dingen, maar kan ik weer worden afgemaakt op mijn opportunisme. Maar in zo'n seizoen verandert de situatie zo vaak. En ja, als je dit Inter ziet, ik zag een paar fans op Twitter en ook in de media langskomen. En dat waren nog geen fans, maar journalisten natuurlijk. Die zeiden, ja, dit Inter speelt misschien wel beter dan de afgelopen 10, 15 jaar. Hè? Esthetisch gezien. Kan je daarin vinden of is dat echt heel opportunistisch?
Ik denk dat dat echt helemaal niet zo raar is. Natuurlijk ook gewoon het feit, als je kijkt naar de trainers die daar hebben gezeten, dat waren natuurlijk ook niet bepaald trainers die daar, of tenminste die überhaupt bekend staan als mooi voetbal. Als we dan inderdaad even, wat is het, een jaar of 10 terug gaan naar 2010 met Mourinho. Dat was natuurlijk ook absoluut geen mooi voetbal wat ze toen speelden. Maar het was wel heel erg succesvol. Dus dat is natuurlijk ook een beetje waar je dan in die zin naartoe wil. Ik denk dat ze nog heel eventjes onder jouw grote vriend Stramaccioni.
Ja, hebben ze nog wel heel eventjes
leuk gespeeld.
Heel even.
Maar goed, dat was het dan ook wel eigenlijk natuurlijk. Ja. Dus, ja,
en moet de Conte niet vergeten. Want Conte heeft wel het fundament gelegd voor deze ploeg. Alleen het is niet zo dat Conte mooi voetbal liet zien met Inter, denk ik. Af en toe wel.
Nou goed, het ligt er een beetje aan hoe je... Het ligt er een beetje aan hoe je het wil klassificeren natuurlijk. Want op zich dat verdedigende wat onderkomt nou niet super verdedigend is. Maar gewoon het defensief denkende en het counteren. Dat kan natuurlijk ook heel mooi zijn.
Alleen, helemaal eens, ja.
Zeg maar hoe wij Nederlanders tenminste vaak omschrijven. Ja goed, dat is toch een beetje de Ajax manier, de Barcelona manier. 4-3-3, combinaties, lopende mensen. Ja, dat zie je nu eigenlijk pas voor het eerst echt in hele lange tijd zie je dat terug.
Het mooiste verschil is tussen twee goals. Want vorig jaar won Inter natuurlijk met 0-3 bij Milan tegen Milan. Wat een belangrijke wedstrijd was in de strijd om die Scudetto. Die Inter dus uiteindelijk pakte. Met een prachtige counter waarbij iedereen betrokken was. Ze echt in een transitie die goal konden maken. Waarbij Lautaro uiteindelijk scoort naar een mooi overstapje van Eriksen. Of naar een voorzet van Eriksen misschien. Nee, overstapje van Eriksen. Voorzet van Perisic, dacht ik. Dat was de mooiste goal van dat seizoen. Maar als je nu kijkt naar de mooiste goal van dit seizoen, is dat die van Dzeko. Waarbij Inter rustig opbouwt, rustig aanvalt, tikt. Rustig de tijd neemt. En zelf aanvalt. En dat is het verschil tussen het spel onder Inzaghi van dit seizoen en het spel onder Conte van vorig seizoen. Ik zeg helemaal niet dat het spel van Inzaghi tot de Scudetto gaat leiden. Maar het is wel mooi om te zien. Leuk om te zien. En ook ik ga denk ik zeggen dat ik Inter misschien nog nooit zo mooi heb zien voetballen. In de tijd dat ik ze elke week aan het werk heb gezien. Nu voel ik me wel een grote opportunist. Laatst over Inter. Zijn zij nu echt Scudetto-kandidaat nummer 1? Echt absoluut en met kop en schouders? Of rekenen we dan buiten Milan en Napoli en Atalanta?
Ja goed, ik denk nog steeds dat Inter gewoon titelkandidaat nummer 1 is. Want je hebt bij Inter de minste twijfelgevallen, wil ik het niet noemen. Maar je hebt daar de minste dingen op aan te merken, denk ik. Gewoon over de gehele breedte. Want je hebt natuurlijk bij Napoli dat de selectiebreedte niet 100% goed is en die zitten met blessures. Ik vind bij Milan nog steeds, gevoelsmatig. En natuurlijk, ze doen het hartstikke goed, want ze staan natuurlijk ook weer bovenaan. Maar gevoelsmatig mist daar toch ook iets. En bij Atalanta, waar we het net natuurlijk over hebben gehad, daar ontbreekt dan misschien juist die kampioensmentaliteit. En ik denk dat bij Inter is eigenlijk alle drie die dingen die zijn wel aanwezig. Ze hebben de kampioensmentaliteit. Ze zijn tenslotte kampioen geworden. Spelers zijn goed en selectie is heel sterk. En je merkt ook aan alles dat die voetballen met heel veel vertrouwen en overtuiging en tactiek die erachter zit. Dus wat dat betreft denk ik dat Inter wel gewoon als een van echt als enige ploeg dit seizoen denk ik gewoon echt het complete plaatje heeft.
En daar zie je dat iedereen kan wegvallen. Want De Vrij heeft de afgelopen paar wedstrijden gemist. En dat waren een paar van de beste wedstrijden van het seizoen. En dat heeft niks met De Vrij te maken, maar meer met de kracht van de breedte van de selectie, denk ik.
Nee, zeker. En ook gewoon het feit dat nu Dumfries in de basis mag starten, natuurlijk mede door die blessure van Darmian. Maar dat hij het ook gewoon echt wel weer goed doet. En je ziet ook hoe... je had dat videootje volgens mij getweet van Perisic. En je zag natuurlijk ook een paar weken geleden al dat hij met D'Ambrosio aan het praten was. Je ziet ook echt dat hij wordt geholpen door de rest van de ploegen. Dat is ook gewoon heel mooi om te zien.
En Perisic is dan ook afwerpt. Echt blij voor hem, hè, Perisic. Want die deelt dan ook op Instagram een verhaal met ik ben trots op je Dumfries. Mooie eerste doelpunt. Dus het is ook wel, het is een harde leerschool. Maar hij krijgt ook de complimenten als hij het wel goed doet. En aan het begin van het seizoen heeft Dumfries het een paar keer lastig gehad. En nu laat hij het eerst tegen Spezia midweek zien. En ook tegen Roma. En zeker met die goal. Maar het belangrijkste is dat hij het ook verdedigend liet zien. En steeds betrouwbaarder aan het worden is. En nu echt een alternatief voor Darmian aan het worden is. En straks misschien wel echt die concurrentiestrijd kan aangaan. Genoeg over Inter. Genoeg over de landskampioen. Waar ze ook dromen van die titel is bij Milan. Heel even korter langs, want hè, als we de drie, vier titelkandidaten toch behandelen die allemaal op zaterdag hebben gespeeld, waarom dan ook niet Milan? Die speelde tegen Salernitana, wonnen met 2-0. Ja, kort, wat kunnen we daarover zeggen? Misschien niet veel, hè?
Ja, goed, je zou misschien verwachten in eigen huis als je zo vroeg op 2-0 zodat je nog wat ruimer wint. Maar goed, ja, het is... ik denk dat we allemaal wel goed weten. Ik denk dat dat echt een... Europa's minst goed bewaarde geheim is dat Salernitana misschien wel een van de slechtste ploegen is die we ooit hebben gezien.
Ja, met alle niks.
Toch met alle respect, maar het is echt... Ja, goed, kijk, ze speelden nu tegen Milan en afgelopen week door de week tegen Juventus. Dus daar gaan ze natuurlijk ook geen punten pakken. Maar ja, ik denk als je niet wint van Salernitana, dan mag je echt achter de ogen krabben.
Ze hadden wel 3500 fans mee, Salernitana. Wat echt wel mooi is. Ik was me een beetje daarover aan het inlezen. Ze speelden een paar weken geleden bij Lazio. Toen hadden ze gewoon 7000 fans mee. Dus de fans en de tifosi zijn wel echt super enthousiast bij Salernitana. Alleen jammer dat ze dan zo troosteloos weer afglijden naar de Serie B. En dat je
nou goed, op zich is het natuurlijk niet gek dat die... Nee, op zich is het natuurlijk niet gek dat die fans daar blij mee zijn. Die hebben natuurlijk heel lang ook een beetje geleefd onder die schaduw van Lotito.
Ja.
De eigenaar van Lazio natuurlijk. En Mustafa Margadis toen natuurlijk een paar jaar geleden... heeft hij op YouTube zo'n serie gemaakt langs allemaal Serie B-stadions. Nou, toen ging hij dus ook naar Salerno toe. En volgens mij sprak hij daar met een knul van onze leeftijd. Die zat daar ook op de tribunes wel elke week. Maar die zei ook van ja, we weten toch dat we nooit gaan promoveren. Want Lotito wil dat niet, want dan moet hij dus de club verkopen.
Ja.
En uiteindelijk is het dus sportief vorig seizoen zo goed gegaan dat het dan inderdaad wel zover was. Dus ik kan me best voorstellen dat het voor die fans toch wel een droom is om die ploeg überhaupt nog ergens anders te zien dan in die Serie B. Want dat hadden ze natuurlijk nooit verwacht. Alleen... Ja goed, het gevolg dat is natuurlijk wat dat je ook wel gewoon een van de minste ploegen bent uit de recente Serie A geschiedenis. Maar goed, dat moet je er dan op de koop bij pakken. En ze kunnen in ieder geval 38 wedstrijden in ploeg zien op het hoogste niveau. 19 keer een leuk tripje maken.
Ja, dus dat is fantastisch. Ja. Bij Milan nog wel iets om te zeggen is dat ze Simon Kjær heel lang gaan missen. Scheurde zijn kruisband, ligt er 6 maanden uit, is ook geopereerd. En dat is wel een flinke aderlating, want nu moeten ze wel de transfermarkt op, denk ik, in januari. Hebben het er vorige week over gehad dat Gabbia en Romagnoli toch redelijk zwak zijn en niet goed genoeg zijn om veel wedstrijden te gaan spelen. Alleen nu moeten ze wel, want Kjær ligt er heel lang uit. Ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Ibra nog met een shirt aan ook tijdens de warming-up. Volgens mij de hele selectie met support Kjær erop en dergelijke. Dus met mooie woorden voor Kjær. Dus dat is wel een flinke klap voor de Rossoneri. Ook iets om in de gaten te houden. Want dat is echt een van de sleutelspelers van de ploeg van Pioli. De afgelopen 1,5 jaar. Milan won dus met 2-0 van Salernitana. Nog één potje om er echt uitgebreid uit te halen is jouw Venezia tegen Verona, Wes. Wat daar allemaal gebeurde.
Nou, ongelooflijk.
Neem ons mee in het wedstrijdverloop.
Nou goed, het begon natuurlijk. Weet je, kijk, Venezia niet, hoort ook wel bij de mindere ploegen natuurlijk. Maar op zich tot nu toe gaat het in ieder geval op de ranglijst gaat er nog vrij aardig. Staan boven de streep, in ieder geval dat is het belangrijkste. Dan denk je van nou, thuis, Verona gaat lastig worden. Maar eigenlijk beginnen ze heel goed. Ondanks dat Okereke, oud-Club Brugge, die viel vroeg uit in de wedstrijd. Al na 4 of 5 minuten. En toen kwam onze goede vriend Dennis Jonsen, oud-Ajax, Heerenveen, Pek Zwolle kwam erin. En eigenlijk begon het toen heel goed te lopen. En binnen, ja, volgens mij binnen het half uur stond het 3-0 voor Venezia. En dacht je van wauw. Weet je, nu kan je ook gewoon echt naar boven kijken, zeg maar, op de stand. Dat je gewoon echt eventjes niet meer die druk van die degradatiezone voelt. In dat geval zouden ze volgens mij op 18 punten komen. Dan stonden ze virtueel 12e of 13e op dat moment. En ik van, nou goed, perfect. Dus eerste helft afgelopen, 3-0 voor. En denk je van, dit kan natuurlijk niet meer misgaan. En eigenlijk voor de tweede keer dit seizoen bij de tegenstander slechte corner. En Thomas Henry, die ook zelf scoorde overigens. Maar de oudspits van Leuven, die staat daar bij die eerste paal. En die kopt voor de tweede keer dit seizoen kopt hij die bal achter zijn eigen keeper. En dan weet je, als je al zo vroeg in de tweede helft in ieder geval nog 1 doelpunt tegen krijgt, dan gaat Verona natuurlijk ook er weer een beetje in geloven. En ja, wat er daarna gebeurt, dat was natuurlijk... Het sloeg alles.
Totale instorting.
Ja, maar gewoon ook mentaal klapte alles blijkbaar al. Want op een gegeven moment de voorzet en de bal werd richting doel gewerkt. En Ceccaroni, toch wel een van de betere spelers van Venezia, centrale verdediger. In plaats van dat hij die bal met zijn hoofd wegkopt, denkt hij, ik gebruik mijn arm er ook nog even bij.
Maar hij kon er niet echt bij, toch?
Ja, ik weet het niet. En volgens mij stond er net naast hem stond er nog eentje. Dus ja, je zou zelfs misschien zeggen van laat hem gewoon gaan. Maar goed, ja, dan krijg je natuurlijk echt de zwaarste straf als je met je hand uit het doel werkt. Want dan krijg je en een rode kaart en een penalty tegen.
Ja.
Dus dat is nog dommer, want dan kan je beter gewoon direct heen laten gaan. Want dan heb je in ieder geval nog 11 man op het veld staan. Nou goed, penalty ging erin. Caprari. En een minuut later Simeone gelijk alweer met de 3-3. Dus dan denk je van ja goed, nu is het ook gewoon klaar. En dan is het inderdaad hopen dat die laatste er niet invalt. Maar goed, ja, onze goede vriend Simeone, ja, die draait ook een fantastisch seizoen. En het is natuurlijk heel knap. Hij heeft natuurlijk al een keer een hat-trick gemaakt. 2 keer gescoord tegen Juve. En deze goal was ook fantastisch. Was denk ik 1 meter of 20. Iets meer misschien. En hij ziet Sergio Romero ietsjes te ver voor zijn goal staan. En hij draait hem prachtig zo vol het kruis in.
Een soort, FIFA 2004 goal, vond ik dat. Echt zo'n heel mooi afstandsschot dat dan over de keeper erin gaat.
Ja.
En juichen ook, hè, met naar zijn eigen naam wijzen. En,
ja, tuurlijk. Maar goed, hij draait natuurlijk voor het eerst eigenlijk echt een keer een goed seizoen. Want hij heeft natuurlijk de laatste seizoenen... Ja,
wisselvallig, ja.
Kwam natuurlijk ooit wel binnen. Wat was het toen bij Genoa, geloof ik.
Ja.
Toen hij uit Argentinië kwam. Toch wel een beetje, ja goed, hij heeft natuurlijk de naam mee. Weet je, de zoon van Simeone. Dat was natuurlijk een goede voetballer. Mm-hmm. Nou goed, dit is een spits, dus daar verwacht je natuurlijk dan ook veel van. Alleen toch, ja, niet helemaal uitgekomen. Volgens mij zijn eerste seizoen bij Fiorentina ook nog wel redelijk. Alleen doelpunten daarna vielen ook weer tegen.
Jouw speler van de week.
Ik heb hem wel inderdaad, hoeveel pijn hij me ook heeft gedaan.
Ja.
Mede door hem heeft en Juve en Venezia dit seizoen al verloren van Verona. Maar goed, ja, nee, ik denk dat je er niet omheen kan. En 11 doelpunten staat nu volgens mij derde op de topscorerslijst. En,
absoluut, ja.
Ja, ik vind het gewoon echt heel, heel knap ook hoe hij zich toch ook wel een beetje mentale problemen de laatste seizoenen, dat het niet gewoon echt niet goed was.
Ik weet een vraagje voor jou. En, want het werd natuurlijk vanaf 3-0 werd het 3-4. Laatste keer dat gebeurde?
Überhaupt, of?
In de Serie A, ja.
In de Serie A, ja. Was het iets met Milan?
Lecce Milan. Ja. En toen maakte een speler een hat-trick. Kevin Prince Boateng.
Kijk eens aan.
Ja, echt. Jij bent van de stadjes en van de feitjes. Nee, maar
ik heb hem wel heel vluchtig voorbij zien komen.
Ik heb hem vandaag ook ingelezen, hè, voor de verandering. Nee, maar wat Verona doet is natuurlijk ook wel knap. Hè? Moeten we ook niet vergeten. Eerder dit jaar de trainer ontslagen, die Francesco. En onder Tudor is het gaan draaien. En het zegt genoeg dat ze, oké, slecht, dat ze 3-0 achterkomen. Maar dat ze dan toch met 3-4 kunnen winnen, vind ik echt wel een mooi teken aan de wand. Dat Tudor die ploeg wel kan motiveren en ook tactisch wel wat kan. En nu viel ook wel alles goed, er moet gezegd worden. Maar ze staan inmiddels op een 10e plek. Handhaving lijkt wel een zekerheidje te zijn op deze manier. Want inmiddels al 13 punten boven de streep. Nou, dat hadden we onder Di Francesco nooit zien gebeuren, denk ik, op deze manier. Dus ook wel complimenten voor Tudor, die natuurlijk bij Juve wel weg is gegaan met wat ruzie. Ja, toch? Ja, ja goed, een beetje een veel event is, maar ja.
Ik ben benieuwd als hij straks weggaat bij Verona, welke verhalen er dan weer naar buiten of naar boven komen. Want volgens mij, gevoelsmatig, heeft hij nog nooit ergens geen ruzie gehad met het bestuur of met spelers of met zijn assistenten of met zijn trainer of met weet ik veel wie. Dus ik ben benieuwd, maar voorlopig doet hij het heel goed.
Laten we even naar de column van Isaac van Achelen gaan. Vanuit Italië, altijd mooi. Daarna kijken we nog even naar de andere potjes, naar de Champions League. En hebben we een column van Juriaan van Wessem over de Derby della Lanterna in Genua van aankomende vrijdag. Maar eerst even Isaac van Achelen met de kantjes. Isaac, take it away.
Buongiorno amici sportivi. Hoe vaak moeten we nog horen? Als er een doelpunt valt, gaat de deur op slot. 1-0 en de bus wordt geparkeerd. Of het voetbal in Italië is saai. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik word daar altijd enorm moe van om de Serie A te verdedigen. Je kunt ook beter de televisie aanzetten of lekker streamen, dan kun je zelf zien hoe leuk deze competitie is. En ja, ook deze week was het weer genieten. Geen één wedstrijd eindigde in een bloedeloze 0-0 of een saaie 1-0. Roma-Inter 0-3. Napoli-Atalanta 2-3. Bologna-Fiorentina 2-3. Met als klap op de vuurpijl Venezia-Verona 3-4. Maar in de krantjes gaat de focus uiteraard meer naar de wedstrijden in de Champions League. Vanavond om 9 uur staan Milan voor Liverpool en Real Madrid Inter op het programma. Canta Milan in Canta Inter staat er op de voorpagina van de Gazzetta dello Sport. Wat betreft Milan, la spinta di San Siro per gli ultimi 90 minuti. Leao KO, tutto su Ibra. Ma vincere non può bastare, dipende pure da Porto Atletico. Klopp fa turnover. Milan moet winnen, maar is afhankelijk van de wedstrijd Porto tegen Atletico Madrid. Ook in Tuttosport wordt er een oproep gedaan aan Ibrahimovic. Vai Ibra wordt er gekopt. Inter is reeds door naar de achtste finales, maar gaat voor de winst in de groep. Inter è già agli ottavi, ma se fa l'impresa, passa da primo. Vamos Inter, kopt Tuttosport. Verder op de prime pagina aandacht voor Massimo Ferrero, de ondertussen ex-president van Sampdoria. En in de Corriere dello Sport, Francesco Totti. Una Roma senza campioni. L'ex capitano difende i Friedkin e Mourinho. Vogliono farci sognare. En verderop in de krant wordt er alweer met name gesmeten wat betreft de mogelijke versterkingen komende winter. Vooral veel aandacht voor Roma op dit vlak. Aarons, Tolisso, Zaccaria, Dalot worden genoemd. Maar ook Marcos Senesi. Mocht Kumbula vertrekken. Ik smacht alweer naar de transferperiode. Ook omdat ik trouwens troosteloos onderaan sta met Fanta Calcio. Dit weekend verloor ik een hele saaie wedstrijd. Met 4-3. Fate voi. Alla prossima.
Isaac noemde het natuurlijk al eventjes. Veel nieuws, ook bij Sampdoria. Daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Eerst even naar Bologna-Fiorentina en wat andere potjes. Even kort, denk ik. Bologna-Fiorentina, 0:30. Ook een derby. De derby del Apennino, van de Appenijnen. Je kan alles wel een derby noemen, maar goed, dat was bij Bologna-Fiorentina wel echt het geval. En die wordt ook wel een beetje gevoeld. Was wel een lekker potje toch, op zich?
Ja, zeker. Gewoon natuurlijk start van de zondag. Dus die wedstrijden doen het altijd goed. En er stond op zich ook nog echt wel wat op het spel. Want voordat de speelronde begon, stonden en Bologna en Fiorentina en Juventus allemaal op evenveel punten. Dus ik heb er ook met een schuinoog naar gezeten. Een klein beetje met mijn vinger in mijn... Hoe zeg je dat? Met mijn vingers gekruist gezeten om te hopen dat het een gelijk spel werd. Want dan was Juve er voorbij gegaan s'avonds.
Dan met je vinger in je neus dat je dat ging zeggen. Maar dat
nee, dat viel mee. Ja, goed, ik denk dat het wel twee leuke, sowieso Fiorentina natuurlijk hebben we het al vaak over gehad. Maar Bologna heeft ook een paar goede recente resultaten behaald.
Toen het echt aardig, hè? Niet vergeten.
Nee, maar zeker. En ja, we hebben het volgens mij allebei afgelopen zondag ook herhaald. Matthias van Berg,
ja.
Middenvelder, Zweed, kwam van Malmö een paar jaar geleden. En wordt ook gewoon echt met de week wordt hij beter. En nu fantastische paas op de 1-1 van Barrow. Doelpunt tegen het Roma van Mourinho, waardoor ze wonnen van Roma. Dus ja, het was een leuke wedstrijd en ook lekker veel doelpunten, mooie goals. Malé, oud-Venezia, kopte de 1-0 binnen.
Mm-hmm.
Geweldige vrije trap van Biraghi voor de 2-1.
Met de 13 na afloop van zijn goal van Astori.
Zeker voor Astori.
Blijft toch mooi, waren ook teamgenoten bij Fiorentina en bij het Italiaanse nationale elftal. En Biraghi doet dat meestal als hij scoort, dat hij dan toch even een teken maakt dat hij nog altijd aan Astori denkt. Natuurlijk een aantal jaar geleden overleden in zijn slaap als Fiorentina aanvoerder. Vind ik toch wel mooie momentjes dat zo'n jongen dat toch blijft doen. En toch blijft spelen in het teken of blijft spelen voor zo'n Astori. En Vlahovic, hè, met het pingel nog.
Ja. Ja, maar goed, de penalty is makkelijker dan...
Maar Wes, die pingel krijgen ze, maar kom op. Toch, hè? Wat is dat nou? Wat doet Skorupski daar, de Bologna-keeper? Want Vlahovic stuurt iemand diep, volgens mij González. Die bal komt via een kluts, komt hij op de hoek van het 16-meter gebied terecht. González tikt hem aan en Skorupski die gaat gewoon vol naar de grond en die tikt hem neer. En dat is echt iets wat je al vanaf 100 kilometer ziet aankomen, achter de Appenijnen nog kan zien. Want ja, kom op, natuurlijk een terechte penalty, maar wat Skorupski daar doet, toch wel de afgelopen tijd geprezen, vind ik zo dom en irritant altijd.
Ja, natuurlijk. Nee, wanneer was het? Chelsea speelde ook afgelopen weekend, geloof ik. En nadat je eigenlijk precies dezelfde situatie was, volgens mij tegen West Ham. Toen kwam volgens mij Edouard Mendy ook uit richting de zijkant van het strafschopgebied. Dat je al denkt van, nou goed, die speler kan vanaf daar al helemaal niks. En die vloog er ook dan zo van achterin. En denk ik van, ja, waarom doe je dat in godsnaam?
Ja, wij zijn geen keepers, wint, voor de duidelijkheid. Nee, okay, maar, ja.
Niet, maar je wint er ook niks mee, zou je zeggen. Toch? Blijf gewoon lekker in je kooi staan. En
je verliest er alleen maar mee. Want die pingel was uiteindelijk goed voor de 1-3. Vlahovic scoorde hem zijn 30ste dit kalenderjaar. Daarmee in een mooi rijtje terechtkomend. Volgens mij maar 4 andere spelers die dat hebben gedaan of iets dergelijks, toch?
Ja, zoiets. Het was maar een heel klein... En dan moet je ook echt gelijk terug aan de jaren 30, 40, 50, 60, geloof ik. Dus het gebeurt inderdaad niet... Niet heel erg veel, dus dat is goed. Ik denk, het is Vlahovic een van de meest begeerde spelers van Europa. Niet voor niks dat hij ook altijd natuurlijk in de rijtjes wordt genoemd met Haaland onder andere. Maar goed, ja, het is natuurlijk een beetje hoe duur hij gaat zijn. Hangt natuurlijk ook enorm af van hoeveel doelpunten hij nog gaat maken dit seizoen. Want natuurlijk, Atletico is genoemd, Tottenham is genoemd, Juve wordt genoemd, maar... Als hij zo blijft scoren, dan wordt hij misschien zelfs voor dat soort ploegen wordt hij veel te duur. Maar goed, dat een topspits is, dat is zeker.
Absoluut. En dat is ook altijd een van de redenen waarom ik elke week wel naar Fiorentina wil kijken, hoor. Om Vlahovic aan het werk te zien en dan toch te kijken hoe goed hij echt is. We hadden op Twitter een mooie discussie, tenminste niet wij twee, maar met een aantal mensen. Wie dan de beste speler van de Serie A is dit seizoen tot nu toe. En veel mensen zeiden toch Vlahovic. Is dat een titel die jij aan hem zou willen toeschrijven? Of dat nog echt dan zeker niet?
Nou goed, kunnen we niet doen. Net zoals op de uitreiking voor de Ballon d'Or. Dan geven we die prijs voor Lewandowski voor beste spits geven aan Vlahovic.
Ja.
En dan gaat de Ballon d'Or voorlopig nog eventjes... Ja, toch wel naar Brozovic, denk ik, hoor.
Ja, dat denk ik dus ook, ja. Maar daar waren niet veel mensen het mee eens, hoor. Dat Brozovic de beste speler was. Maar we hebben het al veel over Inter gehad. Spezia Sassuolo werd 2-2. Waarbij Spezia met 2-0 voorkwam. Sassuolo nog terugkwam tot gelijke hoogte. 2 doelpunten van Raspadori. Die niet meer had gescoord sinds de eerste speelronde van de Serie A. Toch een beetje een vormcrisis kende misschien wel. Want nu toch wel 2 keer trefzeker was. Sassuolo werd de Robin Hood van de Serie A genoemd. Pakken punten van de rijkere, van de grotere. En die delen ze weer uit bij de kleinere ploegen. Want ze kunnen niet meer winnen van de kleine teams. Ja, het is wel mooi, vind ik. Want het is ook echt zo. Ze hebben gewonnen tegen Milan. Gewonnen tegen Milan, gewonnen tegen Juve. Gelijk gespeeld tegen Napoli. Ondertussen verloren van wat mindere goden. Gelijk gespeeld tegen Spezia, nu dus ook weer. wel zorgwekkend, hè? Want dat team, als je ze bekijkt, blijft hartstikke goed.
Ja, goed, kijk, zorgwekkend vind ik wat anders. Want ze gaan er sowieso natuurlijk in blijven. Dat is natuurlijk gewoon eigenlijk, ook voor een Sassuolo is dat natuurlijk gewoon prioriteit nummer 1. En zeker wat we vorige week natuurlijk hebben gezegd, Dionisi is natuurlijk ook in zijn eerste seizoen als trainer. Dus ja, je mag er niet van verwachten dat hij nu inderdaad ook gewoon gelijk alle wedstrijden gaan winnen. Want eigenlijk moet je natuurlijk de punten die ze pakken tegen de topteams moet je zien als bonuspunten.
Ja.
En ja, ik bedoel, het is niet als jij Juve verslaat, dat je dan ook automatisch dan elke andere ploeg in de competitie zou moeten kunnen verslaan.
Helemaal niet, maar het is wel heel opvallend.
Het is heel opvallend dat je natuurlijk juist tegen de grote ploegen dan wel de punten pakt. En dan tegen de, nou, dat is verloren van Udinese geloof ik, gelijk tegen Cagliari. Dat zijn natuurlijk dingen waar je een beetje je vraagtekens bij zet van waar zit dat verschil dan hem dan in? Maar goed, uiteindelijk, die gaan gewoon natuurlijk in de middenmoot eindigen.
Maar niet plek 8, niet plek 7, want die plekken zijn inmiddels toch al wel, niet ver weg, maar ver weg aan draken, denk ik. Ja. Als je blijft gelijk spelen tegen dit soort teams. Sampdoria Lazio 1-3, waarbij Samp heel slecht is dit jaar, echt heel slecht. Verdedigend helemaal niks deed. Immobile 2 keer vrij baan gaf en ook Milinkovic-Savic zag scoren. Milinkovic-Savic die ook nog een rode kaart kreeg. Tweede geel voor protesteren bij de scheidsrechter.
Dat is altijd slim, hè?
Ja, ze stonden 3-0 voor. Wat wil je dan? Zo dom. Hier nog wat om over te zeggen, om over te praten. Behalve de voorzitter van Samp.
Nou goed, maar dat moeten we dan wel even bespreken.
Nee, absoluut, ja. Nee, zeker, zeker. Want die is opgepakt.
Ja, we hebben natuurlijk in Genua lopen er aardig wat gek voorzitters rond. We hebben natuurlijk Preziosi gehad, de speelgoedfabrikant bij Genoa. En die is nu officieel is die gestopt. Natuurlijk, ploeg is overgenomen door dat 777 Partners uit Amerika. Dus daar zijn we vanaf. Want die hield ook gigantisch veel van verkopen eigenlijk vooral. En van nieuwe trainers aanstellen. Echt gewoon een soort speelgoedfabrikant, weet je.
En van in beeld zijn ook. Ja, nee, precies.
En aan de andere kant van de stad heb je Massimo Ferrero. En dat is een soort deels... Ja, wat doet die man eigenlijk allemaal? Hij is volgens mij filmproducent.
Ja, dat dacht ik ook.
Hij
hij
doet echt alles. Maar hij is ook een gigantisch controversieel figuur. Niet alleen door wat hij doet, maar ook een beetje hoe hij eruit ziet. Wat hij zegt, zijn gedrag.
Wil ook veel in beeld zijn.
Het is toch echt een beetje een... Ja, ik weet niet met wie of met wat je hem kan vergelijken. Zodat we in Nederland misschien een mooie comparison kunnen maken of zo. Maar het is echt een gekkie. En hij is nu opgepakt. Er werd dus, wat was het, gisteren of eergisteren werd hij van zijn bed gelicht.
Ja.
Vanwege financiële misdrijven. Dat is een beetje de algemene benaming. Het had dus blijkbaar niks met Sampdoria te maken. Maar wel met wat enkele andere bedrijven die hij ooit is gestart in het verleden. Waar hij dus niet heel erg goed mee is omgegaan. En uit voorzorg, omdat hij niet wilde dat het op Sampdoria terecht zou komen, heeft hij dus ontslag genomen.
Eindelijk, een paar maanden of misschien wel een paar jaar te laat, toch? En dan was dit directe aanleiding uiteindelijk.
Ik denk dat dit voor de club is dit eerder een zegen dat de Guardia die financiën hem heeft opgepakt. Want ik denk
Guardia Politia.
Ik denk niet dat hij er op een andere manier weg was gegaan bij die club. Dus op zich, ik denk dat dit voor de club zelf echt wel een soort zegen zou kunnen zijn. Ik weet niet met wie ze hem, volgens mij hebben ze hem vervangen door Bosco. Die ken ik niet zo goed. Maar goed, ik denk al een iets serieuzere voorzitter. Die ook gewoon natuurlijk richting de buitenwereld wat serieuzer en wat professioneler oogt. Ik denk dat dat geen...
En de eerste stap die misschien wel gaat zetten als ze de derby verliezen aankomende vrijdag, is misschien wel het ontslaan van trainer Laverza. Want die staat al onder druk. Stond al enorm onder druk voorafgaand aan het duel met Lazio. Verloren ze ook uiteindelijk dus. En stonden al 3-0 achter. Dan krijg je al tijdens de wedstrijd een paar berichten dat dit de laatste wedstrijd van Laverza als trainer van Sampdoria gaat zijn. Dat Samp voor Dejan Stankovic wil gaan als nieuwe trainer. Maar uiteindelijk blijft Laverza toch zitten, want Stankovic kon zich niet, kon zijn contract bij Rode Ster Belgrado niet verbreken.
Of tenminste, hij wilde daar niet per se.
Hij wilde ook niet per se weg. Nee, precies. Maar als ik hem was, zou ik het ook niet doen. Want als je kijkt naar wat er aan de andere kant van de stad gebeurt bij Genoa, waar natuurlijk Shevchenko is aangesteld. En onder hem hebben ze dat nog steeds niet gescoord. Dan zou ik ook nog maar even wachten als ik Stankovic was met zijn stap naar het Italiaanse voetbal. Want bij Samp is er op deze manier ook geen eer aan te behalen, denk ik. Het is echt slecht. Het is echt slecht. Verdedigend doen ze helemaal niets. En het is ook niet verwonderlijk dat Lazio daar zo makkelijk overheen ging. Over Genoa gesproken, ging op bezoek bij jouw Juventus. Ja, een wedstrijd die heel erg eenzijdig was. Hè? Misschien wel 6-0 had moeten en kunnen eindigen.
Ja, het is echt bizar dat het uiteindelijk maar 2-0 is geworden. Als je ook de kansen, het waren volgens mij 27 schoten, 12 schoten op doel. En dan Genoa heeft niet eens geschoten. Dat was voor het eerst in minstens een jaar of 16, 17 dat het Juve overkwam. Maar goed, ja, het is wel echt schrikbaar. En wat je verwacht, normaal gesproken, natuurlijk nieuwe trainers, schokeffect. Shevchenko, grote naam. Verwacht je misschien echt wel dat er iets kan gebeuren. Ook hier moeten we wel natuurlijk de kanttekening maken dat er bij Genoa praktisch de halve ploeg miste.
Ja.
Dus dat helpt natuurlijk niet mee. Maar het is, ja...
Veel spierblessures.
Nee, maar ook gewoon hoe langer het gaat duren. Het zijn nu volgens mij 4 wedstrijden dat Shevchenko bezig is. Nou, inderdaad, nou ja, nog geen enkele keer gescoord bijvoorbeeld. Ja, dat zijn wel dingen dat je denkt van, hoe kun je dit blijven verkopen, ook richting natuurlijk de fans en überhaupt.
Ze hebben hem ook echt op het verkeerde moment aangesteld. Als je kijkt naar de tegenstanders, tegen Roma, uit bij Udinese, tegen Milan, tegen Juve, nou ga er maar aan staan. Dan
ja, daar valt geen eer aan te behalen natuurlijk.
Je hebt alvast starten vanaf het begin, zeg maar. Dan denk ik, ja, als je het management van Shevchenko bent, moet je dan bijna zeggen, oké, ik wil wel instappen, maar dan per 1 januari of zo, wanneer die slechte wedstrijden of de moeilijke wedstrijden zijn geweest, dan kom ik jullie vanaf dan redden. Want op deze manier kan ik echt helemaal niets voor jullie betekenen de eerste maanden. Want ja, het lijkt ook helemaal nergens op. Ja, over Juve, de 2-0. Ja, wel lekker. Vinden weer een beetje aansluiting bij die top. Staan nu eigenlijk voor de rest. Hè? The best of the rest zijn ze eigenlijk. Plek 5, niet iets waar je tevreden mee bent. We hebben het al veel over Juve gehad dit jaar. Nog wel iets om uit te lichten bij de wedstrijd. De corner van de Cuadrado.
Ja, nee, dat mag sowieso natuurlijk wel even benoemd worden. Was een hele mooie. Gebeurt natuurlijk niet vaak dat er überhaupt uit een corner wordt gescoord. En toen was het natuurlijk 2 avonden op rij.
Eerst al bij Calhanoglu bij Inter natuurlijk. Hebben we net niet eens vernoemd. Maar die van Cuadrado was wel een stuk mooier.
Ja, die vloog echt in de verre hoek. Was totaal niet zijn bedoeling, zei hij achteraf. Dat is altijd wel mooi natuurlijk. Vooral voor de keeper van de tegenstander. Nog even extra pijnlijk.
Was ook een filmpje toch, dat hij dat even zei.
Ja, in de rust. Ja. Dat hij zei van, ik probeerde hem richting de eerste paal te trappen. Ja. Toen zei het is van Waya Kagare toe.
Ja,
riep Sirigu. Ja, goed en verder. Ja, het enige wat je er eigenlijk over kunt zeggen is, er moet echt iets bij. Vooral ook op aanvallend gebied. Want Morata... Tenminste, ik ben echt wel fan van hem. En hij heeft natuurlijk ook echt gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Vorig seizoen bij Juve. Volgens mij bij 30 doelpunten was hij betrokken. Dus op zich is dat voor een spits. En dat natuurlijk wel cijfers waar je mee thuis kunt komen. Alleen het probleem blijft bij hem wel dat... En mentaal is natuurlijk niet altijd even top. En het is gewoon een spits die 2 of 3 grote kansen nodig heeft voordat hij 1 keer kan scoren. En als je ziet hoeveel kansen die ook mist en... Keen komt er dan in en die krijgt eigenlijk ook amper wat voor elkaar qua echt gevaar.
Ik denk dat Icardi wel komt.
Nee, maar er moet sowieso iets bij, want het kan natuurlijk geen toeval zijn. Volgens mij de eerstvolgende ploeg die minder heeft gescoord dan Juventus dit seizoen is Torino. En die staan 13e. Dus ja, nee, ik bedoel, het is echt... Ja, dus er zijn 6 ploegen die minder hebben gescoord dan Juventus dit seizoen. Normaal gesproken is dat wel een van de sterke punten.
Je bent echt afhankelijk van Dybala. En Dybala is de helft van de tijd geblesseerd. Dus daar kan je niet op bouwen. Is Dybala erbij wel bij, laat hij het altijd zien. En dat zag je nu ook weer bij die 2-0. Mooie actie. En hij schuift hem er echt heel goed in. Dat is altijd mooi om te zien, maar... Ja, hij ontbreekt zo vaak en is zo vaak niet fit dat er echt nog wel een andere beslissende speler bij moet. Juve won, staan 5e. Gaan we wel weer een keer uitgebreid behandelen op het moment dat ze een mooie, belangrijke wedstrijd spelen. Empoli Udinese maandagavond 3-1. Empoli ook al vorige week behandeld, maar die blijven het goed doen. Winnen nu ook dus van Udinese. Waarbij toch één man of twee mannen opvallen. Bayrami, natuurlijk goed voor een assist en een doelpunt. Maar ook Andrea Pinamonti, die echt aan doorbreken is bij Empoli. Nu al 6 keer heeft gescoord in dit Serie A seizoen. En elke week bijna trefzeker is de afgelopen paar speelrondes. Udinese een beetje teleurstellend. Hè? Zeker na die 4-4 tegen Lazio van donderdag.
Ja, het is natuurlijk ook daar gewoon een heel wisselvallige ploeg. Trainer staat er ook gigantisch onder druk. Luca Gotti is dat. Oud-assistent van Sarri bij Chelsea. En die verloor dan nu van Sarri bij Lazio. Dus dat is natuurlijk ook wel een mooi cirkel. Als dat misschien je laatste wedstrijd gaat zijn.
Ze speelden gelijk, hè? Udinese tegen Lazio. Was 4-4.
Oh ja, 4-4 inderdaad. Ja. Wij verloren dan nu inderdaad met 3-1 van Empoli. Maar goed, ik denk ook daar, die trainer, die gaat de kerst waarschijnlijk niet halen als je alle berichten mag lezen. Maar ja, het is op zich, er zit wel wat in qua spelers waarvan je denkt het is leuk om naar te kijken. Alleen
hoor ons trouwens over 4-4 praten alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
welkom in de Serie A. Ja. Nee, maar goed, het is natuurlijk jammer op zich natuurlijk dat Udinese Rodrigo de Paul heeft verkocht. Want dat was natuurlijk de laatste jaren echt wel de smaakmaker. Alleen er lopen nu natuurlijk ook wel wat aardige spelers rond. Deulofeu, oud-Milan, oud-Barcelona scoorde nu weer. En eigenlijk afgelopen midweek was natuurlijk de, hoe noemde jij hem, de giraffe uit Portugal?
Ja, zoiets. Ja, ja. Beto.
Ja. Mooi man.
Echt, die werd diep gestuurd en hij speelde Reina fantastisch en scoorde. Echt wel een leuke voetballer die ook op de radar schijnt te staan van een paar Italiaanse topteams nu. En niet voor niets, want hij laat het echt wel zien bij Udinese. Werd ook aangekondigd als topaanwinst. En dat maakt hij voorlopig wel waar, want het is echt wel een mooie exotische verschijning bijna wel. Dan wel uit Portugal.
Het is ook gewoon heel grappig, want hij is 1,95 geloof ik. Maar wel heel snel. Maar inderdaad, wat jij zegt, van die gigantische giraffenstelte, zeg maar.
Heel atypisch is het, maar hij is best technisch uiteindelijk ook. En ook wel trefzeker. En bij Udinese lopen er altijd wel interessante spelers rond. Maar ja, altijd toch een beetje tegenvallend. Wie ook tegenvallend zijn is Cagliari. Die weten ook maar niet te winnen. Staan nog steeds onder de streep. Speelde met 1-1 gelijk tegen Torino. Haakje daar is weer João Pedro, want die schijnt nu Italiaan te worden.
Ja, ja, je moet wat, hè?
Je moet wat als Azzurri. Als je op zoek bent naar aanvallende versterking. En dan zie je João Pedro elke week spelen. En dan denken ze bij de mannen van Mancini. Waarom niet? Want gisteren maakte João Pedro weer een omhaal. En het blijft toch een mooie attractie om te kijken.
Het is natuurlijk ook niet heel gek gedacht. Ik bedoel, volgens mij is hij nu uit elkaar met die vrouw. Maar hij is getrouwd geweest met een Italiaans. Dus dan heb je sowieso recht natuurlijk op een Italiaans paspoort.
Ja.
Hij heeft natuurlijk nooit echt gespeeld voor de Braziliaanse ploeg. Wel volgens mij een paar, ik weet niet of dat vriendschappelijke interlands waren of jeugdinterlands. Maar er dook in ieder geval een paar foto's op in een Brazilië shirt. Maar goed, op zich, ja, en zeker natuurlijk vanwege het feit dat er niet echt een scorende spits is bij de Italiaanse ploeg. Immobile heeft daar natuurlijk gestaan, Belotti, alleen dat valt toch een beetje tegen. Waarom zou je dan niet iemand proberen die zelfs bij een hele slechte ploeg ieder seizoen tot 15, 20 doelpunten komt? Dus het is niet gek gedacht, alleen ik kan me wel voorstellen dat het misschien van buitenaf een beetje een soort zwaktebod lijkt. Want goed, waarom zou je de spits van de nummer, wat is het, 19, als jouw eerste spits richting het WK, zeg maar, gebruiken.
Maar ja, wel een spits die vorig jaar goed was voor 16 en het jaar daarvoor voor 18 doelpunten of andersom. Ja, dat is echt niet verkeerd. Waarom zou je hem dan niet proberen? Al is het als jolly, zeg maar, als pinch hitter, als extra kracht of als uitprobeersel. Cagliari-Torino werd 1-1. Torino veel opgehemeld door ons dit jaar. Staan ondertussen ook wel op een 13e plek, dus zo goed is ook weer niet daar. Ik stel voor dat we naar de column van Jurriaan van Wessum gaan, want we hebben natuurlijk eerst nog de Champions League deze midweek, gaan we zo nog even kort langs, maar vrijdag, hè, het is toch een soort van voorgerecht voor het duel van vrijdag, de Derby della Lanterna tussen Genoa en Sampdoria, en wie weet daar nou meer van dan Jurriaan? Ik denk eigenlijk niemand, en Jurriaan neemt ons mee langs die prachtige.
Vrijdag is de derby van Genoa vooral een duel van crisis en hoop. Het zal voor de eerste keer na 2 jaar zijn dat beide rivalen uit de geboortestad van Columbus elkaar treffen met publiek. De potjes zonder publiek tijdens de pandemie telden niet echt mee. En dus zijn we gebleven bij de goal van Manolo Gagliardini in de derby van december 2019. Die treffer zorgde voor een enorme opwinding, zoals gewoonlijk langs de kust van Porto Venere tot Monte Carlo. Dit keer wordt de Derby della Lanterna een duel in mineur, want beide clubs presteren matig. Genoa heeft al 13 wedstrijden op rij niet gewonnen en in dit seizoen niet eens 1 thuiswedstrijd. De oudste club van Italië scoorde voor het laatst toen Davide Ballardini nog trainer was. Onder zijn opvolger Andrei Shevchenko wist Genoa dus nog niet eens te scoren en haalde het maar 1 punt uit 4 wedstrijden. Dat wordt voorlopig nog vechten tegen degradatie onder deze nieuwe trainer. Sampdoria doet het dit seizoen niet veel beter. Het realisme onder Claudio Ranieri is verlaten omdat voorzitter Ferrero het geld niet had om aan de wensen van die coach te voldoen. Onder de nieuwe trainer Roberto D'Aversa presteert de ploeg beduidend minder, maar er werden gelukkig nog wel 4 wedstrijden gewonnen, waardoor de ploeg iets veiliger staat op de ranglijst. De vrees voor een degradatie in dit seizoen is enorm onder de Doriani. En dat heeft alles te maken met de wetmatigheid van de dubbele cijfers. In 1966, 1977, 1999 en 2011 degradeerde Sampdoria op 22 mei uit de Serie A. En volgend jaar valt 22 mei weer op een zondag en dus in het jaar 2022. Elke Doriani ziet de bui al een tijdje hangen. Vandaar ook dat ik Sampdoria voor de start van dit seizoen als een zekere degradant opgaf. De andere eis van deze wetmatigheid is dat Sampdoria altijd is gedegradeerd onder een kale coach. Wellicht is dan het handhaven van Roberto D'Aversa nog wel verstandig. Bij Genoa is meer de vraag hoe die club ooit in de Serie A is verdwaald. Door salonremises en cadeautjes van de stadgenoot wist het zich in de afgelopen jaren te handhaven. Maar op eigen kracht lukte dat steeds minder en als de ploeg plotseling wel goed draaide, werd ze meestal met de kerst ontmanteld door de voorzitter, zoals recentelijk nog met de verkoop van Piontek. Maar daar zou misschien nu eens verandering in kunnen komen, want sinds een maand heeft Genoa een andere eigenaar. Een Amerikaans consortium dat vooral ook zaken wil doen in de havenstad en in de omgeving van die stad. 777 Partners is de naam en de lijfarts van Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, is de nieuwe voorzitter. Hij is een echte Genoano en beloofde bij zijn inaugurele reden beterschap met de club, die volgens hem al 40 jaar in de slagschaduw van Sampdoria vertoeft. We willen nu weer een internationaal tot de verbeelding sprekende club worden, zei hij. Het zou zomaar kunnen wanneer Genoa gebruik maakt van de impasse bij Sampdoria, waar voorzitter Massimo Ferrero de club al 1,5 jaar in een slaapstand heeft gezet, waardoor de passie bij de aanhang van die club een beetje is afgenomen. De huidige situatie doet zeker denken aan 40 jaar geleden toen Sampdoria onder de nieuwe voorzitter Paolo Mantovani de macht in de stad greep met een jonge kleurrijke ploeg. Sindsdien eindigde Sampdoria 36 van de 40 keer boven Genoa. Nu heeft Genoa de kans om het evenwicht in de verhoudingen terug te brengen. De derbies van dit seizoen kunnen het begin zijn van een nieuw tijdperk. Maar voor de meeste inwoners van Genoa en van de provincie Liguria hoeft er niet zoveel te veranderen. Nu Massimo Ferrero plotseling achter slot en grendel zit en de komst van Luca Vialli als voorzitter namens een Amerikaans consortium niet moet worden uitgesloten. Alleen die dubbele cijfers van het jaartal roepen een schrikbeeld op bij de aanhang. Leve de Derby della Lanterna, met het publiek.
Is het dan echt een wedstrijd waar jij naar uitkijkt, Wes? Aankomende vrijdag, Genoa Samp. Ja,
zeker op een vrijdagavond wel, denk ik.
Ja, goed geplaatst dit keer.
Nee, zeker. Nee, ik moet zeggen, niet elke wedstrijd. Kijk, er is heel veel voetbal natuurlijk. Hè? We hebben de Nederlandse competitie, Belgische competitie. Soms wil je nog wel eens een topper uit Spanje of Engeland meepakken als je dag niet hebt.
Doe jij dat?
heel weinig. Ja. Maar nou goed, kijk, en soms vallen dit soort wedstrijden vallen dan wel eens buiten de boot. Maar eigenlijk elke derby moet je gewoon opzetten. Kijk, als je een keer in Genoa tegen een Salernitana mist, ja, daar lig ik niet wakker van. Maar zo Samp Genoa, Genoa Samp, dat zijn natuurlijk wel mooie potjes. En ja.
Nee, het is altijd
knokken,
mooi.
Gele kaarten, doelpunten.
Voetbal is wel meestal slecht.
Ja, het is verschrikkelijk, maar het is wel leuk om naar te kijken. Ook gewoon, het is een beetje alsof twee ja, een beetje de lammen tegen de blinden, zeg maar. En dan krijg je niet maar oprecht. Je krijgt er wel vaak een mooi, toch een leuk verhaal sowieso omheen. Maar ook
laat het jury en dan Hans niet horen. De lammen tegen de blinden.
Maar goed, en aan de andere kant, want daar kregen we ook wat vragen over hoe, ja, Genoa en Sampdoria nu natuurlijk de laatste jaren toch wel bezig zijn. En zeker Genoa. Het is, ja, het is wel schokkend. En ze staan eigenlijk ieder seizoen staan ze ook gewoon de helft van het seizoen staan ze onder die degradatiestreep.
Dus ja.
Je zou op een gegeven moment zeggen van nou, nu moet dat geluk tussen aanhalingstekens dat ze daarin blijven, moet een keer uitgewerkt zijn. En het zou best kunnen dat dit seizoen dan inderdaad het seizoen wordt dat ze degraderen. Want op basis van het recente verleden zou het natuurlijk helemaal niet gek zijn als het een keer misgaat.
Zou tragisch zijn als ze onder Shevchenko degraderen. Zou ik echt jammer vinden.
Ja, natuurlijk. Dat ging dat je hem ook niet. Maar...
Ja,
ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. Maar als je geen riemen hebt, dan is het lastig roeien.
En zoals gezegd is mijn bij Samp ook bang voor degradatie. Al zal dat niet zo hard gaan, denk ik eerlijk gezegd. Eerst even naar de Champions League potjes kijken. Want ja, daar zijn toch wel wat belangrijke duels voor de Italiaanse ploegen. Real Inter gaat om de eerste plek in de pool. Inter voor het eerst in 10 jaar door naar de knock-out fase. Maar wil nu ook eerste worden in de pool. Moet dan winnen bij Real. Milan-Liverpool ook vanavond. Milan heeft nog een kans om door te gaan, zei Isaac inderdaad al. Is dan wel afhankelijk van Porto tegen Atletico. En dan moeten ze zelf winnen van Liverpool. Juve Malmö morgen. Juve al door. Wel sowieso tweede toch, dacht ik, achter Chelsea in die pool.
Ja, ze zijn sowieso door. Alleen ze hebben natuurlijk verloren met die 4-0 van Chelsea, waardoor het onderling resultaat met de Engelsen wat slechter is. Hadden wel natuurlijk met 1-0 gewonnen in eigen huis. Dus ze moeten hopen dat Chelsea dan niet wint van Zenit uit. Dus ik hoop dat daar gewoon dat het morgen, min 20 is. Dat het veld onbespeelbaar is en dat ze daar dat die Russen misschien een keer uit een hoekschop de 1-0 maken. Maar goed, ja, normaal gesproken wordt Juve gewoon tweede. Alleen ja, dat is dan toch best wel een teleurstellende afloop misschien. Zeker als je ziet welke ploegen daar in andere pools al eerste zijn geworden. Dan krijg je waarschijnlijk sowieso een Bayern München of een
Ajax.
Een Ritterbezoek. Of een Ajax.
Ja.
Nou ja, dus dat is...
Revanche zeggen Ajax, dat zit er best in hoor, denk ik. En Atalanta Villarreal is ook nog belangrijk. Want Atalanta kan nog door, moet dan ook wel winnen van Villarreal in eigen huis. Dus ja, het kan zeker. Dan hebben we ook nog de Europa League en de Conference League. Iets minder interessant. Napoli heeft het daar lastig. Lazio moet ook nog vol aan de bak. En Roma in de Conference League. Is niet echt een heel groot succesverhaal. Maar ze gaan wel door. Natuurlijk wel 6-1 verloren van Bodo Glimt. Ik stel voor dat we nog wat luisteraarsvragen doen, Wes. En dan hangen we de microfonen weer aan de... Nou, niet aan de wilgen, maar voor een weekje in ieder geval wel. Aan de haak, inderdaad. Als jij Twitter doet, doe ik Instagram weer.
Even kijken. En sowieso, we zijn nu natuurlijk nog even bij die Champions League gebleven. Maar welke Italiaanse club zou het verste kunnen komen?
Oh ja, we moeten de Serie A van aankomend weekend zijn ook nog wel wat mooie potjes. Maar niet fantastisch. Het is een beetje chaotisch, dat komt door mij. Venezia Juve is heel interessant, natuurlijk.
Laten we daar nog even naartoe gaan.
Ja, Venezia Juve, Sassuolo Lazio, Roma Spezia, Verona Atalanta. Best wel wat leuke potjes. En als ik jullie was als luisteraar, of jou was als luisteraar, zou ik zeker gaan kijken. Want deze weken vallen er echt gigantisch veel doelpunten in de Serie A. En dat was inderdaad ook een van de luisteraarsvragen. Want hoe komt dat er nu zoveel wordt gescoord in de Serie A, Wes? Mooi brug.
We gaan gewoon even over die Champions League vraag van mij heen. Dat is prima.
Oh, wat was de Champions League vraag? Sorry, dit doen we zo meteen.
Nee, rustig aan. Dan gaan we eerst even deze. We blijven nog even bij de Serie A.
Ja.
Goed, het is een beetje een combinatie. Ik denk dat er sowieso natuurlijk ook wel een paar echt goede spitsen rondlopen. Met Zapata, die natuurlijk praktisch scoort met ieder balcontact. Immobile, die ieder seizoen trefzeker is. Vlahovic, die natuurlijk op zijn heupen heeft. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook verdedigend. Is het weer wat minder bij, zeker bij de iets mindere ploegen. Dus het is niet gek dat er dan inderdaad heel veel doelpunten vallen. Maar het is inderdaad wel heel... Niet een van de meest trefzekere speelrondes, geloof ik. Of tenminste de meeste speelrondes met de meeste doelpunten. Maar ik zag wel gisteravond nog, dankzij die omhaal van onze goede vriend João Pedro, dat er afgelopen weekend dus 20 verschillende nationaliteiten hadden gescoord. En dat is wel een gedeeld record in de Serie A-historie. Dus dat het leuk is om naar te kijken voor iedereen van alle windstreken. Dat is wel duidelijk.
Staat buiten kijf. En wat was de Champions League vraag?
Welke Italiaanse ploeg het verst gaat komen in de Champions League?
Nou, wat ik verbazingwekkend vond, is dat er ook in de vragen, maar ook op de Italiaanse televisie al werd gesproken over een treble voor Inter. Nu ben ik opportunistisch, maar daar ga ik nog niet in mee, eerlijk gezegd. En ik ga er ook niet in mee dat ze opeens heel ver gaan reiken in de Champions League.
Er goed, twee ploegen, Inter en Juve, zijn in ieder geval door. Atalanta en Milan kan in theorie nog.
Ik denk geen één. Ik denk dat geen één het echt ver gaat schoppen en geen één de halve finale gaat halen. Heel eerlijk. Jij wel?
Nee.
Ja, misschien Roma in de Conference League, maar dat denk ik eigenlijk ook niet. Italiaanse ploegen in Europa zijn soms goed, maar heel vaak ook niet. Zeker de afgelopen 10 jaar. Juve wel een paar keer natuurlijk de finale van de Champions League gehaald. Wat absoluut heel knap is. Niet gewonnen, helaas.
Helaas, hoor.
Ongelukkig. Maar een paar van die andere teams, zoals Inter, nou, die hebben het elk jaar heel moeilijk in de Champions League. En ja, van Milan kan je nog niks verwachten, ook al gaan ze door. Misschien kunnen zij in de Europa League wel iets. Milan in de Europa League zie ik misschien nog wel iets moois doen. Als ze het halen, natuurlijk. Jij?
Nou, dat ze inderdaad wel kunnen. Ja, goed. Het zou natuurlijk heel leuk zijn als we eindelijk weer, want zo lang geleden is het niet, want Inter heeft natuurlijk de Europa League finale nog redelijk recent gespeeld. Maar dat land heeft toch ook gewoon echt behoefte weer aan een Europese zege eigenlijk. We zijn nu Europese kampioen geworden, Italië. Dan hoop je toch dat er een club op een gegeven moment weer een gevolg eraan gaat geven. Want
maar nog steeds niemand de laatste, is goed.
De laatste, die heeft trouwens nog steeds Milan in, wat is dat, 2000? Of naar Inter, nee, natuurlijk, de laatste 2010.
Ja, zeker. Ja. Daarna niks meer. Maar het is ook van, ja, het niveau in de Serie A is sindsdien wel gekelderd. Dus als je kijkt naar die Italiaanse ploegen, is er niemand zo goed als al die teams in de Premier League, denk ik. Of als Real Madrid. Of als Bayern München. Ja. Daar komt niemand ook maar in de buurt. En, nou vind ik Inter dit jaar heel goed, maar wel voor Italiaanse begrippen, denk ik. En nou vind ik Napoli heel goed en Milan ook, maar wel in de Serie A. Want in de Champions League en Europa League hebben Napoli en Milan het wel moeilijk. Dus ja, we hebben het hier wel over de Italiaanse competitie, wat niet meer de elite competitie van weleer is. En die niet meer de kampioenen afdraagt aan de Champions League, zoals dat 30 jaar geleden was. Waarin ze bijna elk jaar in de finale stonden van die Europa Cup 1, Europa Cup 2, Champions League enzovoort. Dat is gewoon niet meer zo. En dat is ook wel iets wat iedereen ook weet. En wat je ook voor je ogen ziet gebeuren. Want laten we eerlijk zijn, Dzeko zou in de Premier League niet in de spits staan bij een van de top titelkandidaten. Dat zegt genoeg, denk ik. Ja, het is jammer, maar wel realistisch, denk ik.
Ja.
Nog één vraagje dan. Hoe erg wordt Ronaldo gemist in de Serie A?
Maar in de Serie A denk ik dat weinig ploegen hem zullen missen, behalve Juventus.
Ja.
Maar ja, nee, we hebben het er natuurlijk ook vaker over gehad. En ik denk dat ook zeker wel een van de redenen is, natuurlijk door de voor de slechte seizoenstart van Juve, dat ze eigenlijk pas zo laat te horen kregen dat hij überhaupt zou vertrekken, dat er ook amper tijd meer was om nog een vervanger aan te trekken. Want ik had nu van de week ook even, toevallig, ik zag hem ergens voorbij komen. In de laatste 12 speelronden heeft Juve bijvoorbeeld veel meer punten gepakt dan Napoli. Alleen het is puur in die eerste 4 wedstrijden eigenlijk dat Juve het meest heeft laten liggen. En dat zal natuurlijk ook grotendeels komen door het feit dat Ronaldo natuurlijk zo laat is vertrokken en dat hij niet vervangen is. Ja, dat is logisch.
Nee, zo is het. Dan mis je gewoon een heleboel doelpunten. Wes, dat was hem voor deze week. Nog even een klein dankwoordje. Altijd natuurlijk aan de mensen van Microphone Media, bij wie we in de studio mogen zitten en waar we waarschijnlijk pas in januari weer terugkeren. Naar jouw retraite in Frankrijk en mijn vakantie naar de zon, die echt broodnodig is. Toch weer, hè? 2 weken naar Milaan. Natuurlijk ook bedankt aan Friends of Sport. Ook aan FC Afkikken voor de hulp en voor de productie. Heb jij als luisteraar hints, tips, trucjes enzovoort, suggesties voor gasten, misschien wel voor de eindejaarsspecial, dan moet je dat gewoon even laten weten via Instagram en via Twitter. Wij zijn er altijd op bereikbaar. Daarop delen we ook hartstikke veel. Dus volg ons ook zeker op Twitter, maar absoluut ook op Instagram, waarop we leuke content delen af en toe. Speler van de week is voor mij Hakan Çalhanoğlu. Voor Wesley, Cholito, ja. Simeone.
Ondanks alles.
ondanks alles. Kan je op stemmen, ook op Twitter en op Instagram. Dus hou alles daar vast en zeker in de gaten. Voetbalmuseumpje, denken we nog altijd aan. Nemen we nu voorlopig niet op in de studio. Dus ja, dat gaat even niet. We kunnen het moeilijk bij ons in huis zetten allemaal. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Geniet van de Champions League. Geniet van de Derby della Lanterna. En wij horen jullie graag volgende week weer terug. Tot de volgende.
Tot de volgende.